Als je ook kijkt naar de maatschappelijke druk. Je moet succesvol zijn. Je moet 10 ballen in de lucht kunnen houden. Ja, anders ben je waardeloos.
Ja.
En, maar dat gaat helemaal niet. Dat lukt helemaal niet. Ik mis soms ook wel eens gewoon het authentieke ouderschap. Het gewoon voelen. In plaats van dat we het allemaal gaan zitten bedenken.
AMV Podcast. Ambitie maakt verschil.
Ambitie maakt verschil. De podcast voor iedereen met talent in bemiddeling, communicatie, ondernemerschap. En klaar is om dat verder te ontwikkelen. We gaan het hebben over keuzes maken, tegenslag, succes, ondernemen en groeiambitie. Want ambitie maakt verschil.
AMV Podcast. Ambitie maakt verschil.
Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de AMV-podcast Ambitie maakt verschil. En dit keer in de podcast heb ik als gast Meta Herman de Groot. Welkom Meta, leuk
Dankjewel.
Dat ik jou in de podcast heb ook. Nou, laten we maar gewoon eerst eens beginnen met, zou je in het kort even kunnen voorstellen?
Ja, mijn naam is Meta Herman de Groot. Ik heb een zoon van 24, die woont in Barcelona. Dat is echt ons tweede thuis, zeg maar.
Heerlijk.
Ik leef samen met mijn partner Eugène. Ik ben therapeut en ik zeg eigenlijk altijd, ja, therapeut-coach.
Ja.
En ik zeg eigenlijk altijd, ik werk met iedereen vanaf 12 jaar. En dat betekent, dat gaat over het ouderschap, puberteit, jongvolwassenen. Maar ook relaties en persoonlijke ontwikkeling. En waarom? Je neemt jezelf altijd en overal mee.
Ja, daar dus ontkomen we niet aan, hè?
Nee, dus het gaat altijd over de persoon.
Ja.
Of het nou over relaties gaat, of ouderschap, of persoonlijke ontwikkeling.
Ja, zelf ben jij je beste gereedschap.
Exact.
En dat moet je scherp houden.
Zeker. Hè?
Net als een timmerman altijd zegt, de zaag moet scherp zijn.
Precies.
Hey Meta, maar jij hebt natuurlijk ook een heel goed, mooi boek gelezen. Ik moet toch ook mijn klootzakje kwijt. Daar gaan we het straks natuurlijk uitgebreid over hebben. Maar hoe ben je gekomen tot de dag van vandaag? Want ik lees ook in je boek marketing, communicatie.
Ja, mijn weg is verre van rechtdoor geweest. Ik heb heel veel zijpaden bewandeld. Dat maakt trouwens ook wel tot de therapeut die ik nu ben. Maar ik ben begonnen als zangeres. En echt heel best een behoorlijke tijd ook.
Wat leuk.
Dus ik heb echt in Paradiso gestaan, plaat opgenomen. Van die MP3-singles en dat soort zaken.
Ja, die had je toen nog, hè?
Klopt, precies. Precies. En ja, ik stond echt wel stuiterend op het podium. Later ben ik wat meer sing- en songwriter geworden. Heb ik ook nog een tijdje gedaan. En totdat er meer brood op de plank moest. He, want een echte carrière in de muziek, dat ambieerde ik half. Dus niet, ik ging er toch niet voor 100% voor. Kwam misschien ook wel omdat ik in die tijd ook moeder werd. En ik vond ouderschap heel belangrijk. Ook beschikbaarheid voor mijn zoon.
Mm-hmm.
Ik ging op een gegeven moment scheiden van de vader van mijn zoon. Nou, toen moest er echt nog meer financiële zekerheid komen.
Ja.
Dus toen ben ik als marketing communicatieadviseur gaan werken. En dat heb ik echt gedaan in een mannenbol werk.
Maar hoe, dat kwam... want jij vertelt heel veel al in een hele korte tijd, waarvan ik alweer 100 vragen in mijn hoofd krijg. Wat leuk. Laten we even nog dat kleine stapje naar die zangcarrière zetten. Hè, als ik het zo mag noemen.
Ja.
Want hoe kwam jij op dat podium terecht? Was je als kind al bezig met zingen? Of vond je het leuk om met een microfoon in je hand te staan?
Ja, theater en muziek, dat speelde eigenlijk pas een rol in de puberteit. Daarvoor was ik heel erg met sport bezig. Ik was echt een toptennisser in de dop. Dus ik stond iedere dag op de tennisbaan.
Oké.
Okay. Dus die
zingen, tennissen,
die mini-carrière heb ik ook nog gehad. Maar in de puberteit werd muziek heel belangrijk.
Een soort uitlaatklep?
Zeker. Okay. Zeker, het was absoluut, expressie was voor mij heel belangrijk om ook wel wat moeilijkheden in mijn jeugd te overkomen. Dus dat ik daar goed mee om kon gaan.
Mm-hmm.
Expressie is denk ik het beste middel om niet somber te worden of je ongelukkig te voelen.
Ja, zeg je daarmee van, zo heb ik het niet naar binnen laten slaan, maar echt naar buiten gebracht?
Exact,
ja.
Ja. Precies dat. Er wordt wel eens gezegd, expressie is eigenlijk de tegenhanger van depressie. Ik ben niet iemand die gevoelig is voor depressie, denk ik. Maar misschien ook wel door juist de skills die ik heb en had om wat moeilijkere periodes echt door te komen, door echt die expressie op te zoeken.
Ja, mooi. En dan ga je verder, want dan geef je aan van, nou, ik ben zelf in een scheiding terechtgekomen. Je hebt jullie zoon gekregen, in een scheiding terechtgekomen. En dan maak je de stap naar de marketing, communicatie.
Ja, dat komt omdat
Hoe gaat iemand van een zang naar moederschap of ouderschap naar deze stap?
Nou, ik speelde op een gegeven moment al in theater ook. En ik wilde naar de toneelschool. Of naar de Kleinkunstacademie. Ja. Dat was echt mijn droom.
Een logische stap zou je zomaar kunnen denken.
Dat was eigenlijk een logische stap. Ja. Nou, op de toneelschool Amsterdam werd ik op de laatste dag van alle rondes toch nog afgewezen. Nou, dat was eventjes een bittere pil.
Ja.
Toen had ik nog de Kleinkunstacademie en daar werd ik voor aangenomen. En dat was vrij bijzonder, want alles in die voorrondes, wat er moest gebeuren, dat deed ik verkeerd. En ik had bijvoorbeeld geen pianist bij me toen ik een liedje moest voordragen. Dus ik ging dat a cappella doen. En dat soort dingen.
Improviseren.
Die hele route was eigenlijk best wel een beetje gek. Maar ik werd wel aangenomen. Maar ik werd ook verliefd op de vader van mijn zoon. En die zou net op dat moment 3 maanden op reis gaan. Dus ik moest kiezen tussen een 3 maanden durende reis of de Kleinkunstacademie.
Hmm.
Ja, en dit is een hele grappige. Ik had nog nooit gevlogen en dat vond ik zo spannend dat ik dacht, weet je wat, ik kies voor die reis.
Ja.
En daar heb ik nooit spijt van gehad. Want ik moet eerlijk zeggen, toen ik op die Kleinkunstacademie ook rondliep, voelde ik mij daar niet helemaal senang bij.
Okay.
Dus ik denk dat er zeker een rol heeft gespeeld om toch echt te kiezen voor die reis.
Ja.
Nou, en tijdens die reis bleek ik dus zwanger te zijn.
Okay.
En dat was niet helemaal gepland, maar wel heel erg welkom. Dus ik werd vrij jong moeder. Ik was 24.
Ja.
En toen heb ik nog een tijd eigenlijk als muzikant geleefd. Ook toen mijn zoon er al was. En daarnaast werkte ik voor boekhandel Scheltema.
Oh ja.
Daar was ik afdelingsleider. Dat was een hele leuke tijd. Echt een hele leuke tijd. En de liefde voor boeken is daar nog meer gegroeid.
Ja, dus, maar hoe lekker. Even tussendoor zo'n boekenzaak. De geur van die boeken.
Ja,
ik ben dol op bibliotheek vroeger. Grote boekhandel. Oh.
Ja. Ja, ja, nee, dat was echt een hele leuke tijd. Alleen, ja, ik ben wel ambitieus. Ik wist alleen nog niet in wat.
Mm-hmm.
Maar ik wist wel van dat boekenvak, dat gaat me niet worden. Dat is niet de ambitie die ik werkelijk voel. En ik had destijds ook een communicatieopleiding gedaan. Ik begon met voorlichting, publiciteit en informatie. Een hele vage studie. Daarna toch echt communicatie gestudeerd. En ik moest gewoon geld verdienen. En ik moest even een heel degelijk gestructureerd leven gaan leven. In verband met het feit dat ik als alleenstaande moeder ook echt werkelijk helemaal volledig verantwoordelijk was voor voor onze zoon.
Ja.
Dus ik wilde hem echt die basis bieden.
Ja. En hoe is het om als alleenstaande moeder dan ook dat te moeten, vind ik altijd een lastig woord, maar moeten kunnen bieden? Want eigenlijk is het dat wel.
Ja.
Ik hoorde jou ook zeggen van ik wilde die basis bieden, er moest gewoon geld op de plank.
Ja, dat was voor mij echt een bewuste keuze. En dat was voor een jaar of 7 ook echt heel prima. Want ik wist waar ik het voor deed.
Ja.
Maar op een gegeven moment ging toch Die wens, die droom die er ergens zat, al kon ik hem nog niet zo goed definiëren, maar ik wist, er zit iets in mij wat ik dus nu niet bewater. En daar werd ik heel onrustig van.
En ben je dat op dat moment eigenlijk een beetje tegengekomen in jezelf? Dat je denkt, er zit iets in, het moet eruit, ik weet niet wat, het moet water krijgen, maar geen idee nog? Of is dat iets wat je al langer in je, nou ja, vanaf je misschien je puberteit al had ervaren?
Nou, als klein kind wilde ik kinderpsychiater worden. En dat eigenlijk kwam die droom weer bovenborrelen.
Ja, maar dat vind ik ook bijzonder, Meta. Dat je zegt, als klein kind De meeste kleine kinderen zeggen, nou ja, misschien is het tegenwoordig dan anders in mijn tijd. Maar toen wilde je brandweer, politie, juffrouw. Hè, tegenwoordig wil je misschien YouTuber worden, ja, of influencer. Ja. Maar ja, je hoort natuurlijk niet zoveel kleinere kinderen zeggen, ik wil kinderpsychiater worden.
Ja. Ja, ja, dat was echt een fascinatie. Komt ook wel een beetje als kind, was ik al een beetje de hulpverlener.
Ja.
Dus de kinderen die het moeilijk hadden, die kwamen een beetje...
Die trok jij aan?
Ja, die kwamen op mij af. En dat vond ik ook best wel heel fijn. Ik had bijvoorbeeld een heel goed vriendje en die werd thuis geslagen. Dus die kwam echt met echt wow. blauwe plekken. Kwam die bij mij thuis.
Ja.
En ik vond het heel fijn om hem een veilige haven te bieden.
Ja, daar is het misschien al een beetje dat zaadje geplant.
Zeker.
Ja.
Zeker. Ja, absoluut. Dus? Nou ja, en daarvoor was het trouwens dierenarts. Totdat ik dacht van, oh, maar ik ben niet zo goed met bloed en operaties.
Die herken ik ook wel. Dat wilde ik ook. Ik ben dol op dieren. En toen dacht ik, nee, maar dat gaat het niet worden. Want
precies.
Nee.
Ja, dus het zat er dus eigenlijk heel vroeg al in. Alleen het heeft dus nooit de ruimte gekregen. Totdat ik wist, de job die ik had, dat was een energielek geworden. Dus ik ging ook steeds minder energie had ik.
En hoe merkte jij dat een energielek ging worden? Want dat sluipt er vaak geleidelijk in.
Ja.
Totdat je het op een gegeven moment ergens aan gaat merken.
Ja,
kun je dat nog terughalen voor jezelf? Dat je dacht van, poeh.
Ja, dat ik op kantoor zat en ten eerste ook dacht van, dit is heel ongezond dat ik hier 8 uur per dag aan besteed.
Mm-hmm.
Dus daar werd ik me heel erg bewust van. En eigenlijk het grootste bewustzijn werd op een gegeven moment dat ik opstond of eigenlijk niet zo goed meer op kon staan. Dus ik had echt zo'n soort touwtje aan mijn hoofd die ik visueel... waar ik me aan optrok, mm-hmm, om uit mijn bed te komen, om naar die job te gaan.
Ja.
Nou ja, dan weet je, dit zit niet goed.
Nee, dan stroomt het nou niet echt lekker, om het zomaar te zeggen.
Nee, en ik was nog vrij jong, dus ik had zoiets van, ik moet nu gaan kijken wat werkelijk mijn zielsmissie is.
Ja.
En daar ben ik achtergekomen doordat ik op een gegeven moment bij mijn therapeut kwam, Maria.
Want even een klein stapje terug. Hoe kom jij... want je voelt dan gewoon, nou, er zit wat in. Dat moet eruit. Ik weet alleen nog niet hoe. Toen ben je naar een therapeut gegaan. Eigenlijk al met dat vraagstuk.
Klopt. Ja, via een vriend van mij die zei letterlijk... Dat is nog steeds een geestige zin. Ik denk dat jij nu klaar bent voor Maria.
Ja, dan kan je op allerlei manieren
missie, toch?
Uitleggen. Ja.
En ik dacht echt van, nou, ik ben denk ik voor iedereen klaar. Dus ook voor Maria.
Kom maar
dus,
op.
Dus kom maar op.
Ja,
en goed. Dat was een ongelooflijke voltreffer. Want toen ik bij Maria kwam, toen zei zij... jij moet stil gaan zitten. En jij moet echt even rust nemen. Want jij zit al in de kraamkamer. Je missie is er al.
Wauw.
Maar je moet alleen nog even werkelijk de ruimte voelen om die zielsmissie naar boven te laten komen. Maar hij is er al lang. Je zit in de kraamkamer.
Wat mooi omschreven.
Ja, dat was prachtig.
Maar herkende jij jezelf als iemand die niet zo makkelijk stil kan zitten? Figuurlijk?
Totaal niet. Nee, dat was volgens mij...
Nee, want je bent best een doener.
Het was echt het moeilijkste wat ik ooit heb gedaan, denk ik. En dat komt ook omdat ik eigenlijk daarna ook wel merkte dat ik een beetje achter mijn eigen staart aan het rennen was. Dus ik kreeg heel veel voor mekaar. Ik deed heel veel leuke dingen. Ik pakte de muziek op een gegeven moment ook alweer op. Maar toch voelde ik me niet helemaal gelukkig.
Nee, alsof je toch een beetje buiten je eigen spoor aan het lopen,
ja,
bent.
Zeker. En nou ja, ik heb toch maar gedaan wat Maria zei. En het leuke was dat ik pakte de pen en ik ging schrijven.
Ja.
En dat was echt iets wat heel natuurlijk ging. En toen ben ik gaan schrijven voor de puberteit, generatieverschillen, de huidige tijd met technologie. En ik ben me heel erg gaan verdiepen in de big history. Eigenlijk, hè, hoe zijn dingen nou ontstaan in relatie tot de mens? En dat was een soort eigen studie, een soort zelfstudie.
Ja. Nee, maar want deze vind ik wel weer heel interessant wat je zegt. Want op het moment dat jij zegt, toen ben ik gaan schrijven, ging er bij mij door mijn hoofd. Nou, dan ga je alles opschrijven waar je staat, waar je misschien tegenaan loopt, wat niet zo lekker gaat. Jij komt met hele andere thema's nu.
Ja, klopt. Ja.
Dit is toch heel interessant, want de meeste mensen, mag ik dat zo zeggen, die gaan schrijven om hun gedachten misschien even te ordenen. Jij pakt er gelijk een hele studie bij.
Ja. Ja, ik weet niet. Dat ging zo vanzelf. Ja. Dat was echt heel bizar. Ik geloof dat het uiteindelijk 200 pagina's waren. En ik moet het nog ergens in een file hebben. Ik zou het een keer terug moeten lezen. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat ik eigenlijk mijn zielsmissie aan het bewateren was. En toen zei mijn man op een gegeven moment van, goh, moet jij niet weer studeren? Ik zei, nou, misschien moet ik nou eens een keer echt gaan studeren. Voor iets wat ook echt bijdraagt aan wat ik nou werk, de kern van wie ik ben. En toen wist ik, ja, dan moet ik toch psychologie gaan studeren, of in ieder geval een studie die daarop lijkt. En psychologie zelf is, ik wilde ook meteen die praktijk erbij hebben. En dus ik ben bij VPNI terechtgekomen. En dat is een waanzinnig goede studie van 4 jaar... waarin je heel erg ook de praktijk pakt. Dus je krijgt gewoon de theorie, dus algemene psychologie, noem het maar op. Maar je krijgt ook een jaar lang gesprekstechnieken bijvoorbeeld.
Ja, zo eigenlijk is dat zo belangrijk.
Nou, het leuke is, we hadden natuurlijk even een kort voorgesprek en toen hadden we het over vlieguren. En daarin word je al zo klaargestoomd over hoe werkt dat nou? Wat ik ook een hele mooie van deze studie vond, was, het heet trouwens niet VPNI, dat was die vage studie, het heet psychodidact. En was bijvoorbeeld dat lichamelijke sensaties als therapeut, hoe belangrijk dat is. Nou, op welke universitaire studie leer je dat?
Ja, kun je die eens toelichten?
Ik heb dat nog nooit gehoord.
Lichamelijke sensatie.
Nou, er gebeurt als je in gesprek bent met een cliënt, en dat kun je pas ervaren als je het ook doet, dan gebeuren er best regelmatig sensaties in je lichaam. Dus je krijgt kippenvel of je krijgt het warm of koud. En, maar als dat nooit is benoemd, dan denk je misschien wel, goh, wat gebeurt er met mij? Of hoe moet ik hierop reageren? En dat is dat je eigenlijk de emotie van je cliënt raakt iets bij jou aan.
Ja.
Waardoor dat door jouw lijf heen gaat.
Ja.
Maar ik vond het zo mooi dat ook echt onderdeel van die studie was.
Ja.
Dus het sprak mij heel erg aan.
Ja, nee, maar daar ben ik gelijk direct met jou eens. Want kijk, de theorie is goed, de onderbouwing. Maar de vertaalslag naar de praktijk wordt vaak een beetje vergeten. En, hoe ga je die theorie nou eigenlijk praktisch weer toepassen?
Precies.
Ja. En je bent die studie, ben jij gaan doen?
Ja, en toen dat was tot psychosociaal therapeut.
Mm-hmm.
En toen kwam er net ook een tak kindertherapeut bij. Toen dacht ik, doe gewoon 2 studies in 1. Kan mij het schelen.
Ja.
Want ik zat in een flow. Voorheen was studeren echt niet mijn sterke punt.
Nee.
Toen werd studeren echt mijn kracht. En puur omdat het gewoon helemaal,
nou, omdat het je interesse heeft, denk
precies,
ik.
Precies, het paste helemaal op wie ik in die levensfase was en nog steeds ben. En het raakte eigenlijk alles aan in waar ik me mee bezig wilde houden. Dus dat klopte feilloos. En tegelijkertijd ben ik gewoon mijn praktijk gaan openen.
Ja.
Dus ik had zoiets van, oké, ik doe in ieder geval een jaartje studie, maar daarna ga ik ook gewoon aan de slag.
Ja,
ga ik gewoon aan de bak.
Dus toen, als ik het goed begrijp, ben jij voor zelfstandig ondernemerschap gegaan?
Zeker, ja. Klopt.
Baan opzeggen? Ja. Of hoe heb je dat gedaan? Heb je dat nog parallel langs elkaar? Want dat is ook altijd wel een vraagstuk, hè? Van mensen die zelfstandig ondernemer willen worden. Maar die zitten nog in loondienst. En dan zeggen ze, ga ik hier een beetje afbouwen. En dan ga ik daar een beetje opbouwen.
Ja,
hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, dat is voor iedereen natuurlijk, denk ik, verschillend. Maar mij zou het niet passen.
Nee.
Ik ben echt iemand die voor 100% zich ergens in moet storten. Om het volledig en volwaardig te kunnen doen.
Ja, ja, dat is dus ook mijn idee daarbij. Ik persoonlijk zou ik dat heel lastig vinden als ik nog met 1 been op links sta en 1 been op rechts. Dat ik denk, ja, eigenlijk ben ik nu nergens echt aanwezig.
Precies. Ja.
En ik geloof ook dat als je een beetje noodzaak gaat creëren voor jezelf, dat het voor mij persoonlijk ook heel helpend. Want hoe slechter het ging, ook bij mij in het begin met ondernemerschap, hoe creatiever ik werd.
Ja.
Dat ik dacht, ja, ik moet het gewoon gaan fixen, links of rechtsom.
Ja, dat is leuk dat je dat zegt, want ik begon natuurlijk. En ik woonde op dat moment in het Gooi, in Laren. En waar ik nu weer terug naar verhuisd ben. Maar ik dacht van, nou weet je, ik had me eerst gespecialiseerd in de puberteit en hechting. Dus ik werd de pubercoach.
Ja.
En ik dacht van, nou ja, in het Gooi, daar zijn veel gezinnen met pubers.
Ja.
Er is veel aan de hand.
Ja.
Dus dat komt wel goed. Dus ik had flyers gemaakt. Nou, ik ging met regen of zonder regen ging ik naar voetbalvelden en hockeyvelden onder die ruitenwissers. Ik denk, nou, nu gaat het gebeuren.
Ja.
Nou, er gebeurde gewoon niks.
Nee, hè?
Toen ging ik een theater afhuren. Ik denk, nou, ouders,
nu ga ik het maar groot aanpakken.
Die willen. Ja, je hebt hier het Brinkhuis, heeft een heel leuk theater.
Ja.
En ik dacht, nou ja, weet je, ik heb nu zoveel kennis vergaard.
Ja.
Ik heb een verhaal te vertellen.
Kom maar op.
Daar hebben ouders echt profijt van. Dus kom maar op. Nou, er kwamen echt 3 ouders stellen. En dat theater was niet klein.
Nee.
Met andere woorden, gebeurde er nog niks.
Je had er wel 3.
Ik had er 3.
En ergens beginnen.
En het was een legendarische avond. Want ik wist toen wel, dit kan ik. En het levert mensen echt iets op.
Ja.
En dus ik kan echt iets betekenen voor ouders en voor kinderen. Dus ik wist wel van, ik ben op de juiste route gestapt. Alleen die route die ging niet vlekkeloos. Zeker
nee.
niet. Ik moest er keihard voor werken, keihard aan trekken.
En wat heb jij gedaan? Want kijk, 3 ouderstellen. Nou ja, dat zijn er al 3, hè, dus dat is al meer dan niks. En je bent totaal overtuigd van je eigen waarde.
Ja. Hè,
dus echt de waarde die jij kunt leveren. En dan, ja, weet je, dan zou je het liefst gisteren al dat de markt in willen slingeren. Maar niemand kent jou natuurlijk nog echt per se.
Nee,
dat denken wij altijd wel, maar dat valt natuurlijk best heel erg tegen.
Zeker, dat klopt.
En dit is vaak ook het moment wat ik even zie bij startende ondernemers die ik ook coach. Dat ze dan op een gegeven moment op zo'n punt komen dat ze denken, ja, het lukt toch niet. En zeker in deze tijd, hè, waar alles natuurlijk snel is. Waar je natuurlijk de Instagram-bubbel hebt en de succesverhalen. En ze zien natuurlijk nooit wat er achter die voordeur gebeurt. Dus dat bloed, zweet en tranen. Nee, je ziet de medaille, snap je?
Ja, precies.
Dus maar niet de weg ernaartoe. Je ziet zeg maar dat eindpunt of dat mooie punt. En dus jij bent van 3 stellen, zeg maar, daar ouders. Hoe ben je naar 4, naar 5? Hoe ben je doorgegaan?
Nou, dat is wel leuk. Ik merkte op een gegeven moment, nou ja, op een gegeven moment komt dan toch je eerste klant.
Ja.
Ja, die komt gewoon. En toen wist ik ook van, oh, ik ben hier heel erg goed in. Dat voelde meteen als thuiskomen. Ja, en gek genoeg gebeurde er iets. Het stroomde ineens. En ja, mensen kwamen op mijn website af, bijvoorbeeld. En ik zocht ook wel de media op. En dus af en toe dan kreeg ik een artikeltje in de Margriet of in de Viva. Dus dat, er gebeurde iets.
Daar kom je natuurlijk ook niet zomaar in.
Nee. Maar toen ik begon, toen was de pubercoach bijvoorbeeld, dat was niet heel erg populair. Of dat was niet bekend.
Dat was nog niet zo.
In die zin dat iedereen iets met pubers deed of zo.
Ja.
Dus het was wel een niche.
Ja.
Dus daar waren mensen nieuwsgierig naar. En ik heb nog iets gedaan. Op een gegeven moment had ik dan een aantal cliënten. En heel veel kinderen liepen tegen echtscheiding aan.
Ja.
En toen dacht ik, hé, wacht eens even. Echtscheiding, dat relateer ik aan advocaten. Maar het is een beetje gek eigenlijk dat advocaten zich bezig gaan houden met ouderschap. Als mensen uit elkaar gaan. Dus kan ik niet een soort van duo vormen met familierechtadvocaten. Zodat ik die zachte kant pak en dat zij zich meer met die juridische kant bezig gaan houden.
Ja.
Dan scheiden we die 2 werelden. Maar er worden wel beide werelden ook echt goed aangekeken. En dat mensen echt goed geholpen worden.
Ja.
Dus toen ben ik op het net gaan struinen. En toen heb ik iets van, nou, ik denk 60 familierechtadvocaten gewoon door het hele land ben ik gaan mailen. Dus ik had een soort pitchmail geschreven. En de volgende dag kon ik 40 koppen koffie drinken.
Kijk.
En dat heb ik gedaan.
Ja. Kijk, en hier ben ik heel blij om. Hè? Want even buiten deze podcast ben ik natuurlijk ook eigenaar van AMV Opleidingen. Waar wij scheidingsadviseurs, scheidingscoaches en kindercoaches ook opleiden.
Ja.
En het belang van dat steuntje in de rug voor ieder kind en voor het gezin om weer die toekomst op te gaan bouwen, dat gaat niet gebeuren met een juridisch contract.
Nee.
Ik vind het ook ondenkbaar. En daar ben ik misschien ook wel een beetje de blauwe vis in bij de oranje vissen. Ondenkbaar. En ik heb het zelf meegemaakt. Dus ook een beetje nog vanuit eigen ervaring. Maar ook in wat ik zelf in mijn praktijk heb ervaren. Dat er twee advocaten zijn die dan met elkaar, met hun cliënten gaan bepalen hoe de ouderschap na scheiding eruit gaat zien.
Ja.
He, dus de ene praat met de vader, de ander praat met de moeder. En puur met het doel om iets op papier te krijgen wat naar de rechtbank.
Precies.
Maar een scheiding is natuurlijk wel meer dan een stapel juridische papieren. Want als dat klaar is, dan begint het pas. En dan is dat natuurlijk heel essentieel. En dan heb ik het nog niet eens per se over de kinderen wat zo belangrijk is. Want precies, zij zijn weer de toekomst.
Nou, eens. En ik denk dat zeker als je het hebt over hoe advocaten naar kijken. Er moet een succesmoment zijn in dat het geslaagd is. En hoe ik natuurlijk naar zo'n scheiding kijk, is veel meer. Ik kijk naar het proces.
Juist.
En niet naar het resultaat.
Nee.
Want dat komt vanzelf.
Ja. Nou, dat is het ook. Kijk, wij zeggen ook altijd, je hebt een bepaalde pijlers. Dus je hebt relationeel, je hebt financieel en je hebt juridisch.
Precies.
En ik zeg echt al expres dat juridisch aan het eind en niet als startpunt. Want het gaat uiteindelijk, en dat vind ik ook altijd heel interessant, dat heel veel, ook professionals hoor, maar mensen zeggen van ja, maar een scheiding is een conflict. En ik zie een scheiding, en ik weet niet hoe jij dat ziet, als een relatiebreuk. Wat kan uitmonden door slechte begeleiding in een conflict.
Ja.
Maar het hoeft niet per se te starten in een conflict.
Nee, sterker nog, eigenlijk is een scheiding een live event.
Juist. Ja, dit is ook precies waar wij zeggen van ja, maar het is een live event. Is het leuk? Nee. Maar het is wel belangrijk, want tot de dood u scheidt, blijft u wel ouders. Hè?
Ja.
Laat ik het dan even. En dat kun je dan beter maar leuk doen.
Ja. Ja, en plus dat, kijk, als je het benadert als een live event, hè, er zijn er meerdere die op ons pad kunnen komen. Dan een live event is een event waarin je dus eigenlijk geconfronteerd wordt met een bepaald proces waarin je mag groeien.
Ja.
En zodra je natuurlijk een scheiding als heel negatief, als falen of als conflict ziet, ja, dan sluit het zich eigenlijk en dan betekent dat de doorstroom naar het groeiproces wordt geblokkeerd.
Ja, want als je zo denkt, dan gaat het ook kloppen.
Precies.
Maar wat zag je in de markt? Want even terug naar jou, want jij bent gestart als pubercoach. Ik hoor je al zeggen van je had echt een niche.
Ja.
Nou, ik denk dat dat ook heel belangrijk is voor ondernemers, dat ze wel voor een niche kiezen.
Ja.
Of in ieder geval een doelgroep, noem ik het dan maar even, hè, waar je heel erg blij van wordt.
Precies.
Maar wat zag jij in de markt gebeuren waar jij het verschil wilde maken met die pubers?
Eigenlijk twee dingen. Maar het eerste was toch eigenlijk dat ik me toch wel wat meer ging focussen op die echtscheiding.
Mm-hmm.
En vooral omdat pubers, die zijn natuurlijk wat ouder.
Ja.
En die worden daardoor ook een beetje vergeten.
Ja.
Plus dat pubers, kinderen zijn sowieso loyaler naar ouders dan ouders naar kinderen.
Absoluut.
Dus in scheiding is dat ook heel duidelijk signaal. En en ook weer die puberteit. Ik vind puberteit is echt een magische periode in ons leven. En die wordt overschaduwd dan opeens door zo'n echtscheiding.
Ja.
En ik zeg altijd tegen pubers, jullie zijn echt, jullie maken jezelf de center of the universe, maar jullie zijn het ook.
Ja.
Jullie moeten alle ruimte krijgen.
Ja.
En als je vader of je moeder om steun vraagt of behoeftig wordt naar je, dan heb je die ruimte niet om de center of the universe te zijn.
Ja.
Dus dat vond ik een hele belangrijke. Plus die levensfase, dat gaat ook heel erg, hè, wie ben ik, hoe verhoud ik me tot de ander.
Ja.
En dan word je geconfronteerd met je ouders die ineens ook zich anders gaan gedragen.
Ja.
Want de ouders die raken een beetje ontoerekeningsvatbaar.
Ja.
Worden daarna misschien wel weer verliefd. Nou, dan gedragen ze zich helemaal knettergek.
Ja, ja dus... nou ja, zeker voor pubers. Hè? Want zij,
precies.
Zij vinden dat meer een, iets wat bij hun leeftijd dan moet precies horen. Dat. Dus zij worden verliefd, maar jij niet.
Nou, ja. Inderdaad.
Jij bent gewoon de moeder.
Doe ze even normaal.
Ja, dat is heel erg interessant, hè?
Ja, ja, absoluut.
En ik snap het ook al gewoon.
Ja, dus het is zo'n fascinerende levensfase. En zeker ook in combinatie met als er een scheiding plaatsvindt. Dus dat was eigenlijk het eerste. Maar gaandeweg, omdat ik nu ook... Ik sta heel veel ouders bij. Gewoon ook, dan hoeven ze niet eens gescheiden te zijn. Maar gewoon
nee,
problematiek
precies,
want... die ze ervaren ja. in hun ouderschap.
Ja.
En wat ik nu eigenlijk heel erg constateer is... de puberteit wordt heel erg gelabeld. Vooral dat er van alles gebeurt bij pubers. He, dat ze
de hormonen komen lekker op
krijgen,
gang.
Hormonen, ja, verliefdheden, de eerste gebroken harten, dat ze
middelbare school
zijn,
ja.
en dat ze geplakt zijn aan de telefoon, noem het maar op,
ja.
Ruzie over te laat thuis zijn. Maar eigenlijk hoe ik het benader is, je hebt sowieso een relatie met je kind vanaf het ja. moment dat het geboren wordt. En die wordt steeds duidelijker, zeker in de puberteit. Omdat pubers, die raken ook heel veel aan ineens. Kinderen zijn sowieso de spiegel voor ouders. Maar in de puberteit wordt het een extra grote spiegel. En pubers raken veel elementen bij ouders aan... die ook weer zorgen voor triggers.
Ja, het wordt een soort kettingreactietje.
Precies. En dan kan die relatie wel eens in gevaar komen.
Ja.
Want ouders reageren daar misschien veel te heftig op.
Ja.
Of ouders worden veel te kritisch omdat ze de controle willen houden.
Ja.
Terwijl die kinderen natuurlijk een beetje die vrijheid opzoeken. Of dat ouders getriggerd worden vanwege afwijzing. Nou, we vinden allemaal afwijzing niet heel prettig, maar pubers wijzen vaak veel af.
Ja, en dat kan dan heel heftig binnenkomen bij een ouder.
Precies. Waardoor het interessante is dat vaak in de puberteit worden ouders getriggerd vanuit het verleden.
Ja.
En op die manier wil ik de puberteit ook veel meer benadrukken. En benaderen, zodat we meer inzoomen. Wat gebeurt er nou in die dynamiek werkelijk? In plaats van dat pubers een beetje gekke,
ja,
opgroeiende...
Het zit en het ademt, hè? Zei er iemand een keer zo mooi tegen mij.
Precies.
Maar het is wel interessant, hoor, hoe jij dit benadert. Want dat is wel echt een andere benadering. En dus dat vind ik heel interessant...
Ja, want ik heb bijvoorbeeld...
Dat je met elkaar natuurlijk heb je een chemie. Een actie geeft een reactie. Als jij jezelf ik noem me even mezelf, vroeger niet lekker in mijn vel zat. Dan kwam die wel terug van alle kanten. Dat je denkt, waarvoor dit? Maar op het moment dat jij het tandwiel in die machine weer een beetje anders gaat laten draaien, gaat de rest ook wel weer mee.
Absoluut, zeker. Ja, en wat ik op een gegeven moment de wereld heb ingeworpen... is het woord puberhechting.
Ja.
En dat is puur door praktijkervaring. Dat ik ineens in de gaten had dat pubers te veel fladderen... te eigenlijk loszand zijn geworden in het gezin. Of dat het gezin eigenlijk te veel ja. loszand is geworden. Nou, dat komt natuurlijk ook door de beweging van social media...
Ja.
Dus iedereen is veel meer op zichzelf gericht. Maar puberhechting is ongelooflijk belangrijk. Dus een stabiele, vaste basis is belangrijk om uit te kunnen vliegen.
Ja, ja, dus de kaders moeten ook duidelijk zijn. Ze mogen zich ook kunnen afzetten. Want natuurlijk doen ze dat bij jou als ouders. Want daar is ook even in gezonde systemen. Daar is dan ook de veilige basis natuurlijk. Dus
ja.
die ruimte pakken ze ook dan. En dat ja. is goed. En ik kom nog uit de school van Martine Delfels.
Ja, maar ik ook wel een beetje hoor.
Ja, daar ben ik nog door getraind ook.
Ja, mooi.
En het mooiste vond ik dat zij op een gegeven moment... Want iedereen ging daar natuurlijk... Je moest ook wat over je eigen rol als ouder vertellen. En de eerlijkheid was wel dat ik zei... Ja, en heel vaak zei ik altijd... Ja, dat moet je zelf doen. Ik ben dus niet zo'n curlingmoeder. En iedereen zei... Oh, maar ja, ik ga ze echt met planning helpen... en met huiswerk helpen. En ik voelde me steeds meer wegzakken. Dat ik dacht... Oh, ik ben echt zo daar gewoon niet mee bezig. En ook ik had ook vriendinnen en die zeiden tegen mij... Hey, ze hebben dan en dan dat. En dan denk ik, ja, oké, hè. prima. Ze zaten al op de middelbare school natuurlijk. En dan moet je het zelf maar een beetje gaan doen. En als je hulp nodig hebt, dan ben ik er.
Ja.
En, maar ik voelde me daar wel een beetje kleiner gaan worden. Dat ik dacht, oh, ik zit toch wel een beetje misschien. Hè? En die scheiding had ik natuurlijk al achter me kiezen. En dan dit. En toen zei Martine Delfos voor mij op dat moment de legendarische woorden: beter iets verwaarloosd dan verwend. En toen dacht ik,
wauw,
dat wordt mijn mantra.
Wat een mooie.
Dus die zei ik ook regelmatig tegen mijn kinderen. Als ze zeiden van, nou, zei ik, beter iets verwaarloosd dan verwend.
Nou ja, ik vind dat inderdaad wel een hele mooie uitspraak in die zin. Dat, kijk, iedereen ervaart wel eens weerstand in zijn leven. En als wij dat als ouders wegnemen bij onze kinderen,
ja,
dan ontwikkelen ze geen veerkracht.
Nee.
En inderdaad, ze moeten op een gegeven moment toch die zelfredzaamheid ook een beetje, ja, gaan ontwikkelen. Om het grote mensenleven ook aan te kunnen.
Ja. Ja, en dat even die balans daar zoeken, dat is natuurlijk wel de uitdaging. Ja. Maar ik zie ook inderdaad heel veel ouders vanuit hartstikke goede intenties, positief. Maar die doen echt, het zijn gewoon prinsjes. Ik noem het maar even zo als ik het wel eens ervaar.
Ja. Ja. Ja, en als er dan weerstand komt, ja, dan is dan het huis te klein.
Ja, precies. Ja,
dat klopt.
En kun je zeggen, Meta, vanuit jouw praktijk, wat een beetje, en daar zijn natuurlijk zoveel vraagstukken, maar kun je een beetje zien dat je denkt, nou, dit is toch wel een struggle wat bijna iedere ouder wel tegenaan loopt?
Nou, ik denk dat heel veel ouders hun eigen biografie niet zo goed kennen.
Ja, want daar refereerde je net al aan, hè, met dat afwijzen, dat het precies ook weer uit hun eigen gezin van herkomst zou kunnen komen.
Ja, dus wat er gebeurt is, zodra een kind in de puberteit komt, hè, dan alles staat wat meer op scherp. En er zijn natuurlijk andere vraagstukken waar je iets mee moet.
Ja,
en de tango van het geven van vrijheid. Hè, dus die kaders, vertrouwen en verantwoordelijkheid is, ik noem dat altijd de tango van de vrijheid.
Mm-hmm.
En de problemen die ontstaan gaan echt over het feit dat ouders hun eigen biografie niet goed kennen. Dus dat ze hun triggers niet herkennen. En daardoor komen ze vaak in een loop van discussie of ruzies. En wat je merkt is, hè, als ik dan ook een dochter of een zoon hier aan tafel heb, en die dan zeggen van, ja, dan begint ze heel hard schreeuw, of hij wordt heel erg boos, en echt bovenmatig boos. En dat is natuurlijk altijd onmacht, maar het is een kindreactie.
Ja.
En vaak schieten ouders in kindreacties als ze het even niet meer weten, of worden aangeraakt in zo'n trigger vanuit het verleden.
Ja, ja, kan me helemaal voorstellen.
En dan raakt een relatie met je kind dysfunctioneel.
Ja, jeetje. Ik vind dat wel heel interessant. Hè? Want ik had natuurlijk in de vorige podcast ook met Ilse vanuit de Fontein. Hadden we het natuurlijk ook over de impact van familie. Hè? Dus het familiesysteem. Ja. Dat je daar, als je daar eenmaal, tenminste geldt voor mij, over na gaat denken, kun je het nooit meer loszien.
Klopt.
Want het is natuurlijk ook een web van allerlei onzichtbare draadjes die ons met elkaar en onze familie dus verbindt.
Helemaal waar. En wat ik ook nog wel een mooie vind is, en dat is een beetje de tendens die toch wel steeds groter wordt in deze moderne tijd,
mm-hmm,
dat ouders de beste vriend van hun kinderen willen zijn.
Ja.
En wat je merkt is dat het dan ontbreekt aan kaders. He, dus kinderen van 13, 14 die dan door de weeks nog op straat hangen of van alles nog met vrienden ondernemen. Nee, door de weeks hou je kind gewoon thuis.
Ja.
Punt. Klaar.
Ja, dat bedoel ik met die regels, met die kaders, dat er wel duidelijkheid moet zijn van, oké, zo is het. Ja.
Ja, dus dan worden die kinderen, omdat het dus meer een vriendschappelijke relatie is geworden, krijgen ze te veel ruimte. En dat heeft er ook mee te maken, we willen zo graag aardig gevonden worden door onze kinderen. Maar dat is helemaal niet onze taak.
Waarvoor zou dat zijn, denk jij?
Nou, kijk, ik denk dat het ouderschap is best ingewikkeld geworden. Ja, als je kijkt met die hele wereld van social media erbij.
Absoluut. Dus er zitten veel meer uitdagende stukken in, denk ik. Als dat we, 20 jaar geleden keken.
Zeker. En als je ook kijkt naar de maatschappelijke druk. Je moet succesvol zijn. Je moet 10 ballen in de lucht kunnen houden. Ja, anders ben je waardeloos.
Ja.
Maar dat gaat helemaal niet. Dat lukt helemaal niet. En dus ik mis soms ook wel eens gewoon het authentieke ouderschap. Het gewoon voelen. In plaats van dat we het allemaal gaan zitten bedenken. En er zijn zoveel boeken inmiddels. Nou, ik heb er zelf eentje geschreven. Dus ik heb me er ook schuldig aan gemaakt. Maar ik hoop wel dat ik zeg ook altijd, mijn boek is geen opvoedboek. En waarom heb ik dat ook met die intentie gedaan? Omdat als het goed zit, hebben we dat ouderschap van nature al in ons.
Ja.
Alleen we moeten er wel weer naartoe bewegen. En dat betekent dat je daar rust voor nodig hebt. Regelmaat. En dat we vooral ook niet kijken naar hoe de buurman het doet. Of de buurvrouw het doet. En nu bekijken we elkaar zo enorm. Ja. En moet het allemaal
en
perfect.
En je ziet ook alles. En je ziet ook wat ik eigenlijk in het begin ook zei. Hè? Even dan voor de ondernemers ook. Van je ziet ook alle succesverhalen. Maar die parallel kun je natuurlijk ook trekken naar ouderschap.
Ja.
Dus als jij zeg maar bij de buurman en die kinderen doen het fantastisch en die van jou hangt continu in de lampen, ja, dan voel je daar misschien toch een stukje falen. Ik noem het maar even kort door de bocht. Of dat je denkt van, waarvoor doet mijn kind het dan niet? Snap je? Dus,
zeker.
Ik snap dat wel.
En wat ook een grote valkuil is, is dat ouders toch te veel op de prestatie zitten in plaats van op de mentale gezondheid. Hoe gaat het met je? Hoe voel je je?
Ja.
En dus veel meer juist die emotionele verbinding in plaats van dat we het over cijfers hebben.
Ja, nou ja, dat is ook wel een aardige anekdote. Ik weet nog dat mijn dochter, op een gegeven moment had je toen nog de CITO-toets.
Ja.
En op een gegeven moment, dan gaan ze natuurlijk naar de middelbare. En toen dacht ik, oh ja, we moeten nog naar die open avonden. Die waren toen al geweest. En toen zei ze, ja, ik wil heel graag naar Johan de Wit. Dat is het gymnasium. En ik dacht, oké. Maar ik heb HAVO in mijn hoofd, hè, als moeder. Nooit voor de rest heel erg over nagedacht. HAVO. Nou goed, anyway, een afspraak gemaakt daar op die school. Dus wij daar met z'n drieën, haar vader, ik en zij, daar naartoe. En onderweg zei ik tegen haar, maar waarvoor wil jij naar het gymnasium? Want ik dacht, ja. Toen zegt ze, ze hebben hier de leukste feesten. Ik denk, nou kijk, dat is een goede motivatie. Ze zeggen, dan wil ik in dat bestuur. En nou goed, zij heeft zich daar helemaal naar binnen gekletst. Want ze kwam eigenlijk 1 punt of zo, weet ik het hoe dat toen zat, tekort. Maar haar motivatie, ze kon het goed verkopen. Hartstikke goed. Ik ga naar de juffrouw, zeg maar, van groep 8. En ik zeg nog enthousiast, nou, ze wil helemaal naar het gymnasium. Ze mag daar toegelaten worden. En ik vergeet ook nooit meer de legendarische woorden van haar. Dat ze zei van, u gunt die kind toch wel een jeugd.
Oh, wauw.
En toen dacht ik, ja, toch? Ik denk, ja, nou ja, zij wil er naartoe. En als het niet lukt, dan zet je een stapje terug. Maar
het is ook meteen zo'n kritische opmerking.
Ja,
hè?
Ik denk, nou, ik schoot nog in de lach. Maar achteraf ging ik daar natuurlijk wel over nadenken. Dat ik denk, wauw, die kwam wel eventjes van rechts natuurlijk.
Ja, zeker.
Want ik was juist degene van alle moeders waarmee wij bevriend waren. Degene die eigenlijk nooit zo
erg het meest relaxed was.
Het meest relaxed was. He, stonden ze weer zonder zwemkleren. Nou goed, ik heb het allemaal meegemaakt. Maar ja, heel grappig. Die prestatie dan ook vanuit scholen. Ook vanuit scholen.
Ah, zeker. Zeker. En het schijnt, of het lijkt wel alsof het steeds erger wordt. Terwijl we toch allemaal roepen dat die kinderen daar onderdoor gaan.
Ja.
Dus er is een soort contradictie gaande, een soort dualiteit die heel erg wringt.
Maar is het dan zo op volwassen niveau dat het toch wel heel. Ik kon het destijds ook merken hoor. Dat mensen zeiden van. Want mijn zoon ging toen naar de wet op een gegeven moment VMBO. En dan voelde je toch een beetje het niet uitgesproken. Oh ja, dat idee. Terwijl als je iets anders zei, nee. Dus dat het ook heel erg misschien voor mensen op zichzelf afstraalt.
Ja, het heeft gewoon met statusangst te
maken.
Ja,
precies. Maar wat gek is dat toch?
Ja, het boeit me echt geen hele malle moer of een kind naar het VWO, gymnasium, HAVO of MAVO gaat.
Nee, dat had ik dus ook. Ik dacht, joh, schat, als jij helemaal gelukkig wordt achter de kassa bij, maakt mij het uit wat.
Ja.
Doen.
Ja, ja, het grappige is dat mijn zoon die vond de middelbare school echt verschrikkelijk.
Ja.
Die deed ook VMBO. En heeft hij netjes gehaald. En toen zei ik van, weet je, Kies nu een vervolgopleiding waarin je gewoon 4 jaar mag spelen.
Ja, precies.
Gewoon lekker
landenvanten.
Ja, gewoon helemaal gewoon huppelen. En, ja. En ga het gewoon lekker even uitzoeken hoe je, wie je bent. En wat je nou werkelijk echt leuk vindt in het leven.
Ja.
En toen is hij naar het Grafisch Lyceum gegaan. Heeft hij interactieve vormgeving gedaan. Nou, dat deed hij heel easy. Maar het leuke was, hij had zoveel vrijheid gekregen van mij ook. Dat hij allemaal internationale studies ging doen. Nou, het grappige was, op de middelbare school had hij altijd een 4 voor Engels. Ineens kwamen er stapels boeken, Engelse boeken over marketing, psychologie, weet ik veel allemaal, binnen.
Geweldig.
En hij las het ene boek naar het andere boek. En hij ging handels doen, dus hij had allemaal handeltjes thuis. En hij ging leren hoe hij dat goed en beter kon.
Ja.
En hij had allemaal van die online mentoren waar hij helemaal idolaat van was. En hij werd gewoon een self-made man. Met ja, nog een leuke studie waar
daar
hij kon spelen.
Precies, dan kon hij lekker spelen. Maar dan heb je ook de ruimte in je hoofd. En helemaal in je zijn, zeg maar. Om te ontdekken van, ja, waar word ik nou heel blij van?
Ja.
En ik denk ook altijd, als er iets in zit. Hè, wat jij ook mooi in het verhaal vertelde. Als er iets in zit, dan komt het er vanzelf op een gegeven moment uit.
Zeker weten.
Ben ik van overtuigd.
En het enige wat je... Natuurlijk heb ik ook wel eens echt op mijn handen gezeten dat ik dacht van, oeh, gaat dit nou goed komen, ja of nee? Tuurlijk, die angst hebben we allemaal.
Ja.
Maar ik heb hem nooit uitgesproken.
Nee.
En ik heb hem juist de vrijheid gegeven. En hij is nu een succesvol ondernemer die in Barcelona woont.
Dus, ik kan maar zeggen,
het,
jongens.
Hij doet het geweldig.
Fantastisch. Hey, wat is jou in dat ondernemerschap, even daar nog een klein stukje naar terug voordat we naar je boek gaan. In het ondernemerschap, wat heb jij onderschat?
Nou, waar ik de wel tegenaan ben gelopen is dat succes niet altijd constant hoeft te zijn. Dus ik dat heb ik wel een paar jaar meegemaakt. Dat ik dan best wel snel omhoog schoot. En dat het dan op een gegeven moment een beetje blokkeerde.
Mm-hmm.
En dan werd ik heel ongeduldig. Want ik dacht van oké, dan moet ik dus iets doen.
Mm-hmm.
Maar soms moet je dus gewoon geduld hebben. En moet je het ook even laten zijn. En tuurlijk, wat ik ook altijd, dat heb ik geleerd van de poolreiziger Cornelissen, hoe heet ik weer? Nou, een bekende poolreiziger, die zei op een gegeven moment van, als het goed gaat, dan moet je kritisch zijn.
Juist, want dan verslappen we vaak.
Precies. Ja. En dan heb je ook energie om te kijken naar je vervolgstappen.
Ja.
En als het niet zo goed gaat, dan raak je misschien een beetje in paniek. Ja. Of heb je zorgen, waardoor je ook geen ruimte hebt.
Ja.
Om juist naar die vervolgstappen te kijken.
Nou ja, dan zit je er, denk ik althans, te veel in. Waardoor je niet meer met een afstand kunt kijken.
Precies.
En vaak met een afstand vanuit rust kijken. Dan denk je, dus dat vind ik, die is heel waardevol.
Ja. En ik ben altijd wel nieuwsgierig en ik vind het ook leuk om nieuwe dingen te ontdekken en nieuwe dingen te doen, die natuurlijk wel gerelateerd zijn aan mijn vak. Dus ik ben op een gegeven moment, ik geef nu ook trainingen, Expeditie Jij in Barcelona voor volwassenen.
Ja.
Het is ontzettend leuk, maar vooral ook heel dankbaar om dat te mogen doen.
En even in het kort, wat houdt dat precies in, Expeditie Jij?
Expeditie Jij gaat over het verleden, heden, toekomst. Dus we gaan een stukje naar het verleden. Dus we bladeren echt terug in die biografie. Ik noem dat de biografie-scan. Mm-hmm. En dat betekent niet dat we alle pijn gaan oprakelen. Maar we moeten wel goed beeld hebben.
Ja.
En want daardoor snap je het heden veel beter. Je dysfunctionele patronen, belemmerende overtuigingen, noem het maar op. En vervolgens gaan we kijken, hoe kunnen we die transformatie maken naar de toekomst? Dus wat neem je mee en wat wil je echt ook achterlaten? Hoe maak je keuzes zonder je schuldig te voelen? Richting je kinderen of richting je partner?
Mm-hmm. Heel belangrijk.
Of je familie.
Ja.
En ja, ook je familiesysteem. Het familiesysteem is bij mij ook altijd heel belangrijk. Ik ben ook een stuk systemisch opgeleid door Steven Pont.
Ja.
En dus toen ik daarmee in aanraking kwam, toen wist ik ook, dit is een van de belangrijkste stukjes die je altijd mee moet nemen als je naast iemand gaat staan.
Ja, mooi.
Ja, dus die training is heel waardevol. Het zijn 4 dagen. En ja, je merkt, het is best wel een pittige training. Het is echt een pressure cooker. Dus het is niet relaxed. We hebben wel een zwembad, maar daar zitten we kort aan, zou ik maar zeggen.
Ja.
Maar het is wel ontzettend werken. Mooi.
Het is mooi aan jezelf werken.
Ja, het is prachtig hoe die transformaties ook echt plaatsvinden.
Ja, echt de doorbraak, hè, die mensen op zo'n moment kunnen hebben.
Ja.
En in Barcelona. Ik bedoel,
ja,
dat is toch ook... En dat is ook fantastisch.
Ja, het is de plek is magisch. En tuurlijk draagt die plek ook bij aan
de
alles
energie.
Wat er gebeurt. Aan de energie. Ja. En ja, absoluut.
Want wat is, Meta, wat is jouw stip op de horizon? Ja, want je bent bezig in Barcelona. Je bent bezig, nou ja, hier gewoon in Nederland.
Ja. Nou, ik,
wat is je droom?
Ik zeg altijd, ik brei aan een lange sok.
Mm-hmm.
En wat de rode draad is, dat ik het verhaal van hoe ben je opgebouwd als mens, dat alle invloed heeft op het ouderschap,
mm-hmm,
en op de relaties die je aangaat. En dat bewustzijn veel meer creëren bij mensen en daar ook echt psycho-educatie over geven. Dus echt dat verhaal doorgeven en steeds meer mensen ook dat verhaal laten vertellen.
Ja, dus echt uitrollen van jouw gedachtegoed. Dat
ja,
is echt jouw stip.
En ik vind het leuk om dat op diverse plekken te doen en ook in diverse thema's. Hechting vind ik bijvoorbeeld. Hechting is iets wat nooit zo vaak benoemd wordt,
nee,
maar essentieel is.
Ja.
En ik vind het een van de belangrijkste, ja, dat is een bouwsteen die zo belangrijk is voor hoe je je ontwikkelt als mens en verbindt vooral. En ja, verder wil ik dat gewoon echt doen met leuke, deskundige mensen.
Ja, want dat maakt ondernemen ook leuk, hè? Dat je met mensen werkt waar je ook wel zelf heel blij van wordt en die ook weten waar het over gaat.
Ja, en wat ik gewoon, ik heb toch best lang ook wel als eenpittiger werkt. En ik voel dat ik steeds meer wil verbinden.
Ja.
Steeds meer toch. En het grappige is dat die mensen dan ook op je pad komen.
Ja.
En dat het ook goed voelt.
Ja.
En het maffe is dat ik een tijd lang, ik was een beetje een nieuw kid on the block in die scheidingswereld ook, maar sowieso als therapeut. En dan wordt er heel erg naar je gejaagd. En dat voelde nooit zo prettig.
En gejaagd in welk opzicht?
Nou, dat mensen iets bij je kwamen halen.
Oh, en, ja, kopje
dus
koffie
dat vond ik
en
ook
tijd.
Dat vond ik dus ook wel een eye-opener in het ondernemerschap. Dat je moet kritisch blijven kijken.
Ja, en kritisch zijn op je tijd.
Ja, kritisch zijn op je tijd. Dus vooral ook heel vaak nee zeggen.
Ja.
En nu merk ik dat ik gelijkgestemden ontmoet.
Ja,
en dat
ja
dan
ga je het aantrekken, hè?
Het gaat gewoon organisch.
Ik weet ook nog wel, hoor, het begin van ondernemerschap. En trouwens niet alleen in het begin, hoor. Dat heeft heel lang geduurd. Maar dan voelde je helemaal vereerd, hè, als iemand een kopje koffie met je wilde drinken. En dan denk je, wauw, ja. En ik moet natuurlijk netwerken en ik moet contact maken. En dan op een gegeven moment dan krijg je een beetje daar zo'n gevoel dat je denkt, klopt dit eigenlijk nou wel?
Ja, heel herkenbaar.
Wat brengt mij dit? En nou bedoel ik niet voor wat hoor was, want dat is niet wat ik bedoel. Maar wel in energie. Of
precies.
In dat je denkt, oh leuk, weet je, we kunnen samen even wat oppakken. En dat hoeft ook helemaal niet spectaculair te zijn, maar gewoon even een leuk belletje of even sparren. Of, weet je, dat is lekker. Dat heb je ook nodig.
Ja,
en niet de mensen die alleen maar komen halen.
Nee, want dat brengt ook energie voor je creativiteit, voor inspiratie.
Ja, dan ga je weer helemaal blij weg.
Ja.
En dan denk je, oh ja, dit is wel even goed. Hey Meta, maar we zijn al best wel onderweg. En ik heb eigenlijk nog wel heel veel vragen, maar dat gaat in deze podcast niet lukken. Toch even naar jouw prachtige boek. Want je hebt natuurlijk wel een titel dat je daar toch even met je oog op blijft plakken.
Ja, dat klopt. Ik moet toch ook mijn klootzakje kwijt.
Ja, hoe ben je op de titel gekomen?
Nou, die heb ik gewoon een cadeau gekregen van een 10-jarig jongetje.
Kijk.
Zo'n 8 jaar geleden. Die kwam bij mij in de praktijk. Of eerst kwamen zijn ouders en die waren behoorlijk aan het klagen over dit ventje.
Ach.
Zeer negatief. En nou ja, toen was ik natuurlijk dubbel nieuwsgierig naar dit ventje. Dus er kwam een heel klein, iets te klein voor zijn leeftijd ook, roodharig, blauwoogig jongetje tegenover mij zitten. Met hele ondeugende ogen. En op een gegeven moment vroeg ik tijdens dat gesprek van, joh, hoe denk jij er zelf over dat jouw ouders toch best wel wat te klagen hebben over jou? En toen zei hij, ik moet toch ook mijn klootzakje kwijt. En wat hij daarmee bedoelde was, zijn ouders maakten iedere dag ruzie met elkaar. Het was een hele toxische relatie. En hij werd niet gezien of gehoord. He, hij deed er eigenlijk niet meer toe.
Ja.
Die mensen waren zo gefocust op elkaar en op het conflict, dat hij eigenlijk helemaal geen ruimte meer kreeg. En toen dacht hij van, onbewust, als ik me nou zo ga gedragen als hun, dan word ik waarschijnlijk wel gezien en gehoord.
Ja, negatieve aandacht.
Ja. Hij werd gezien, maar op een negatieve manier inderdaad. Ja. Dus zo, en die titel heb ik altijd onthouden. Nou ja, die zin heb ik altijd onthouden.
Precies, hè? Soms hebben mensen van die zinnen, wat ik al zei over Delfos, of zo'n zin dat je denkt, is gewoon geen spel tussen te krijgen. Dit is die.
Ja, precies.
En jij gaf ook al aan, het is geen opvoedboek.
Nee.
Wat is het wel?
Het is een boek met gedeelde ervaringen. En je leest het echt vanuit het perspectief van het kind en vanuit het perspectief van de ouders. Mm-hmm. Dus je volgt echt gesprekken aan mijn tafel. He, vanaf het moment dat ze aankomen rijden tot het moment dat ze weggaan. En dan volg je ook hun traject.
Ja.
En tussendoor heb ik wel wat theoretische hoofdstukken. Want het is toch belangrijk om even wat achtergrond te hebben.
Beetje de onderbouwing van waar komt dit nu vandaan.
Van ieder hoofdstuk heeft ook een pagina met tips.
Ja, en handvatten. Hè? Dat is heel fijn dat je dan nog even een resume kunt lezen van...
Ja. Dus ieder hoofdstuk heeft ook een thema. Dus dat kan echtscheiden zijn, dat kan gamen zijn of social media. Dat kan prestatiedruk zijn. Er zijn ook trouwens kinderen die onder prestatiedruk lijden.
Ja,
dat is ook mooi.
Absoluut.
Nou, dat is een verhaal wat in mijn boek voorkomt.
Ja.
Labels, ADHD, autisme,
zo druk. Ik heb vast ADHD.
Precies.
Ze weten van alles.
En wat daar vaak onder ligt, is iets heel anders. En dat we daar dus beter naar leren kijken. Dus daar heb ik tips en handvatten voor ouders die ze mee kunnen nemen. En ook eigen ervaringen. Zowel vanuit toen ik zelf kind was, mm-hmm. als vanuit dat ik moeder ben. Want ik vind het gewoon ook heel belangrijk dat ik... ook mijn eigen kwetsbaarheid in dit boek kon stoppen. Want ik ben natuurlijk niet alleen therapeut, ik ben ook gewoon mens en moeder.
Ja, precies. Maar dat maakt het boek denk ik ook extra waardevol om te lezen. Hè?
Ja.
En ik denk ook, want we zijn allemaal kind geweest. Dus
precies
ook al
dat.
Zou je misschien geen kinderen hebben, kun je hier al heel veel uithalen hoe dingen misschien hebben gewerkt of niet hebben gewerkt in je eigen jeugd.
Dat is heel leuk dat je dat zegt, want dat had ik helemaal niet voorspeld. Maar er zijn heel veel mensen die geen kinderen hebben.
Ja?
Dus ook jong
volwassenen. Ik kon me dat zelf voorstellen, dat ik denk van je hoeft niet per se
dat is echt leuk.
Kinderen te hebben, maar je kan het terugleggen op jezelf.
Nou, jong volwassenen die het lezen, die zeggen, maar dit gaat over mij.
Ja.
En dat vind ik echt een cadeau.
Ja.
En ook grootouders vinden het echt heel bijzonder om te lezen.
Ja.
Hoe was ik als ouder toen? En zeker ook met het perspectief op het grootouderschap. Gaan ze een beetje terugbladeren.
Ja.
Dat is heel bijzonder. Dus ik krijg hele mooie reacties.
Ja, het is een prachtig boek. We zetten het ook even in de show notes. Dus mocht je dat interesse in hebben, daar kun je hem sowieso vinden. Nou, meten wat ik zei, ik heb eigenlijk nog wel 100 vragen. Dus misschien moeten we nog wel een keer een podcast aan gaan
maken. Dat gaan we gewoon doen.
Dat is heel leuk. Maar voor nu wil ik je echt ontzettend bedanken voor deze mooie woorden en het open gesprek.
Nou, jij ook bedankt.
Dankjewel.
AMV Podcast. Ambitie maakt verschil.
Dankjewel voor het luisteren. Uiteraard hopen wij dat jij hier nieuwe inspiratie of inzichten uit hebt gehaald voor weer een volgende stap. Als je met plezier hebt geluisterd en je bent nog niet geabonneerd op onze podcast, abonneer je dan via je favoriete podcast app. Je kunt natuurlijk ook een review achterlaten. Daar zijn wij enorm blij mee. En als je vindt dat andere ondernemers naar deze podcast zouden moeten luisteren, deel deze podcast dan gerust met je netwerk. Wij zien nu al uit naar de volgende podcast. Dus graag tot de volgende keer. En weet, ambitie maakt verschil.